Dit is het thema voor deze ochtend, melk en vaste spijs. En als ik die titel er niet boven had gezet, dan...
Had ik hem wel van gezien.
Dan hadden jullie wellicht toch aan wat anders gedacht, hè?
Ja.
Ja, honing en melk.
Melk, hè? Honing en melk, inderdaad. Nou, bij Jens leefde...
Avondmaal
met
melk.
Bij Jens leefde deze week nog het misverstand. Die zag een, ik schrijf als een aankondigingetje in het lokale voor het lokale krantje. Waar, zoals je ziet, heel veel mensen op afkomen. dus die had het gelezen en die zei van melk, oh dat spijs, dat is hartstikke vies. Want het is natuurlijk net Pasen geweest, dus dan in dat paasbrood zit van dat spijs. Dus hij denkt dat het daarover gaat. Dus blijf vooral zitten, Jens. Luister goed. Melk en vaste spijs is natuurlijk een uitdrukking uit de schrift. Daar komen we dan straks vanzelf op. waarbij ik moet zeggen dat honing, dat zeg ik dan maar van tevoren, want ik weet niet of ik daar uiteindelijk nog aan toe ga komen. Ik denk het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar honing is een uitbeelding in de schrift van die vaste spijs. En voor ons is dat wellicht wat vreemd, omdat als wij honing in een potje hebben, dan is dat meestal nogal dun. Hè? Het loopt van je boterham af. Hoewel ik zelf ook honing heb staan, die koop ik dan vaak, die wat dikker is. En dat noemen ze dan honingcrème. Nou, wat er nu daadwerkelijk in die raten van die bijen zit, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb geen bijennest in de tuin. Maar het is in ieder geval wel zo dat als je honing maar lang genoeg laat staan, dan wordt het steeds harder en steeds vaster. En dan gaat het kristalliseren inderdaad, dan gaat de suiker kristalliseren. een ander misverstand waar ik zelf debet aan ben natuurlijk, is dat de melk in de schrift toch in de eerste plaats de moedermelk is. Maar ik wilde niet gelijk beginnen met een aanstootgevend plaatje natuurlijk. Ja, flessenmelk is ook zo nep. Dus, maar in de schrift gaat het over melk en vaste spijs. Hè. En de melk is dan de moedermelk. Nou, daar komen we vanzelf al op. We kennen ook een uitdrukking in de schrift melk en honing. Hè. Het land en Israël was een land beloofd dat ze dat overvloeide van melk en honing. En dan, als ik dan denk aan wat die melk is, dan is dat, lijkt mij, ook niet alleen maar de moedermelk. In ieder geval niet alleen maar de moedermelk van de mens, maar ook de moedermelk van dieren. Want het duidt natuurlijk vruchtbaarheid aan, melk. Want melk is nodig bij de voortplanting. En is voor baby's. En dan is het wellicht wel weer een juist plaatje, want koeienmelk is dan ook gewoon moedermelk. Er zijn een aantal schriftplaatsen die erover gaan, over melk. Er zijn niet eens zo heel veel, heb ik gemerkt, tenminste in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament dus wel wat meer. Ik zei al, die uitdrukking, een land overvloeiende van melk en honing, die komen ongeveer 20 keer tegen. Ik heb er 19 geteld, maar soms vind je een uitdrukking die erop lijkt, die net iets anders is. Dus dan kom je alweer boven de 20 uit. Maar ook die melk en honing, hè, dat zijn letterlijke stoffelijke zaken die je kunt eten en drinken. Die staan natuurlijk weer voor de geestelijke dingen. Nou, daar wil ik vooral ook op wijzen deze morgen. Waar is die melk een beeld van? Waar is die vaste spijs een beeld van? En ook zo wat... zaken die je daaromheen tegenkomt, waar is dat een beeld van? Maar ik ga voornamelijk wat schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament laten zien, waar de apostel Petrus en Paulus het hebben over die melk en de vaste spijs. Zou je zelf eens een concordantie moeten pakken, die begrippen op moeten zoeken in het Oude Testament, hè, waar die gebruikt worden, melk, vaste spijs of voedsel, vast voedsel, honing, en dan weet je, als het goed is, enigszins waar het daar dan ook over gaat. We gaan eerst naar 1 Petrus. Want Petrus die spreekt van de melk. Petrus 2 vers 2 is dat. Daar staat in de vertaling. En als nieuwgeboren kinderkens. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij ons gesmaakt hebt, indien gij ons gesmaakt hebt dat de Heer goede tier is. Hier gaat het over pasgeboren baby's. Ik laat de interlineair even meelopen. De schrift heeft een aantal woorden voor kinderen. Een onmondige is het Griekse woord technon. Hier staat echt een ander woord wat baby's betekent. Dan staat als pasgeboren baby's verlangt naar die logische onvervalste melk. Waaruit meteen, opdat jullie door dezelfde mogen opgroeien, waaruit je meteen een conclusie kan trekken dat Petrus in ieder geval hier heel positief is over die melk. Wees daar zeer begeerig naar, verlang daarnaar. Maar Petrus, en dat wil ik dan wel even laten zien, Petrus die heeft het, dat zegt hij in dit vers ook, over pasgeboren baby's, over pasgeborenen. Kijk, wij kennen natuurlijk allemaal, we hebben allemaal, zoals ik jullie hier zie zitten, jullie hebben allemaal kinderen en ik heb ze ook. En, op één na dan. Maar dat is wel degene die mij nog de fles heeft gegeven ook. Dus we kennen allemaal het idee van een baby die verlangt naar die melk. Hè? En als je dat, zodra die dat... zodat het kind honger krijgt, nou, dan gaat het huilen, krijsen, schreeuwen. En wat ik nog van mijn kinderen weet, was dat als ze dan richting borst of richting fles gingen, dan was het ook, dan ging heel dat lichaam ging bewegen en dan waren ze echt zeer begeerig inderdaad. En echt heel ongeduldig ook, als ze niet heel goed aangelegd werden of hoe dat dan ook heet, of als die fles er niet gelijk in zat. Nou, dat beeld gebruikt Petrus hier voor de gelovigen, dat zij als pasgeboren, als nieuwgeboren kindertjes, als pasgeboren baby's zouden verlangen naar die onvervalste melk. En het beeld van dat wij kennen van een baby is natuurlijk een uitbeelding van hoe dat geestelijk zou gaan. Daar gaat het hier over. Maar Petrus heeft het dus wel over pasgeboren baby's. Dus het gaat hier over pasgeboren gelovigen. Hè, die jong zijn in het geloof. En omdat, daar had hij het eerder al over in hoofdstuk 1. Waar hij in vers 3 bijvoorbeeld zegt. Ik ga niet die versen uitgebreid bespreken. Maar ik noem even 3 versen waar hij het heeft over geboorte. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus zegt tot zijn lezers, van door de opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn jullie wedergeboren. Dus ook hier gaat het over die geboorte en daar wijst hij ze op. Nou, in vers 14 zegt hij, als gehoorzame kinderen... 1 vers 14, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Ik zal even kijken hoe het er precies staat. Welk woord hier? Kijk, hier wordt dat woord technon, technon gebruikt. En dat is een, dat is in ieder geval geen baby meer, maar een kind. Maar het gaat wel over kinderen, hè? Dus nog jong. En hier wordt natuurlijk ook het beeld van het aardse wordt gebruikt voor het geestelijke. 1 vers 23. Ook daar gaat het over geboorte. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En ook hier weer, bij Petrus zei lezers op, jullie zijn geboren. Maar dat gaat over een geestelijke geboorte, en die vergelijkt hij natuurlijk met een normale geboorte. Maar jullie, gij, die wedergeboren zijt, hè, opnieuw verwekt zijnde, zegt de interlineair, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Hè, onze geboorte als mens is uit vergankelijk zaad. En de geboorte uit geest, om het zo te zeggen, is uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en blijvende woord van God. Dat eeuwige, dat heeft wat in de Statenvertaling er nog bij staat, dat heeft volgens mij met handschriften te maken. Dat zie je ook in de interlineair niet terug. Maar het is het levende en blijvende woord van God waaruit wij wedergeboren zijn. En daar hebben we meteen weer een beeld te pakken. Zaad is dus blijkbaar een beeld van het woord van God. Hè? Vergankelijk zaad is een uitbeelding van het levende en blijvende woord van God. En dan maakt het me niet uit over welk zaad we het hebben. Of we het nu over het zaad van planten hebben. Het zaad van dieren of het zaad van mensen. Het is natuurlijk allemaal een uitbeelding van leven. Het brengt leven voort. En bij ons is dat het leven met kleine letters. Maar natuurlijk Gods woord. Dat zaad wat God in ons plant. Ja, dat brengt onvergankelijk leven voort. En dat staat hier. Ik lees nog even verder. Omdat de beeldspraak hier ook nog verder gaat. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Nou, dus hier vinden we nog een vergelijking. Hè. Ons vlees, dat vergankelijke namelijk, wat uit vergankelijk zaad is voortgekomen. Ons vlees is als gras, hè, dat... En onze heerlijkheid die we een aantal jaren hebben en daarna gaat het, wordt dat soms langzaam, soms wat sneller, wordt dat minder. Ja, nou gebit hebben we het straks ook nog over. Maar u zit allemaal naar mijn kale hoofd te kijken natuurlijk. En, nou ja, ik zie... Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk tegenwoordig heel wat hulpmiddelen om dat te verdoezelen. Hè. Ik zie wat mensen met een bril bijvoorbeeld. Hè, en, ja, dat ja, dat is een sieraad. Die ziet er heel intelligent uit. Daarom dragen de meeste mensen ook een bril. Maar het vlees is dus als gras... En de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Hè, de Bijbel zegt ook over de leliën, de bloemen, ja, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet zoveel heerlijkheid had als de lelie, als die bloemen. Maar het is wel vergankelijk. En daar gaat het hier ook over. Dat gras dat verdort. Ja, het gras verdort staat er letterlijk, niet is verdort. Gewoon... Het feit wordt gesteld, het gras verdort en die bloem die valt weer af. En zo is het ook met de mens. We verdorren en uiteindelijk en de bloem valt af en uiteindelijk is het helemaal verdwenen. En als God er geen nieuw leven in zou brengen, dan zou het nooit meer terugkomen. Maar het woord des Heren blijft ja, in der eeuwigheid, maar het staat... Het woord van de Heer blijft tot in de aeon. Tot in de aeonen. Maar dat blijft, het is blijvend. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat onder u geëvangeliseerd is. Nou, dat woord van God, dat is dus zaad. Daar wordt het mee vergeleken. En dat komt straks nog in 1 Korinthe 3. Waar Paulus ook de beeldspraak van de melk en vaste spijs gebruikt. En Paulus heeft het daar ook over, hoe zegt hij het precies? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar het is God die de groei geeft. Dus je vindt overal ook wel diezelfde beeldspraak. En overigens als je hier doorleest in hoofdstuk 2, wat ik niet ga doen, gaat het weer over een gebouw. Dat God de gelovigen opbouwt, zijn geestelijke woning opbouwt als een gebouw. Nou, daar gaat het in 1 Korinthe 3 ook weer over. Het is wel frappant als je die hoofdstukken echt naast elkaar legt, dat het allemaal over, over diezelfde dingen gaat. Maar Petrus richt zich tot wedergeboren gelovigen. Hè, pasgeboren weliswaar, maar wedergeboren gelovigen. En die zich... die zich ook... Maar dat vergt wat veel tijd. En dat ga ik dus ook niet doen om dat uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Maar dat waren gelovigen die zich uitstrekten naar aardse zegeningen. Het waren... Peter schrijft zijn brief aan Joodse gelovigen. En zij strekten zich uit naar aardse zegeningen. Wat je ook vooral in deze brief ziet, is dat Jezus als voorbeeld wordt gesteld. En dan zeg je echt Jezus als mens in zijn aardse wandel. Ik zal twee schriftplaatsen geven die je mag noteren, want ik ga er niet naartoe. Waarin hij dat doet, dat is vanaf 2 vers 21 en verder volgend, zeg je dan. 2 vers 21, verder volgend, waar Jezus in zijn aardse loopbaan als voorbeeld wordt gesteld. En in 3 vers 18 doet hij dat weer. Maar ik blijf even bij het beeld van de melk. En wat ik al zei, ja, baby's verlangen naar melk, dat is normaal. En als een baby dat niet doet, dan is dat niet normaal. Ja, als wij een baby hebben die niet goed drinkt, ja, dat is een probleem. Of als het er weer uitkomt, dan maken we ons zorgen. Dat is niet goed. Maar die baby, die heeft die melk nodig. Een baby is een baby en hij heeft melk nodig. En het is een normale fase van een baby dat hij melk nodig heeft en verlangt naar de melk. Maar die baby heeft die melk nodig. Niet om altijd maar te blijven leven en om altijd melk te blijven drinken. Maar een baby heeft melk nodig om op te groeien. Dat zegt Petrus ook. Zij is zeer begeerig naar die... om de vertaling nog maar even aan te houden. Ik ga straks nog wel even op die woorden in. Naar de redelijke, onvervalste melk. Omdat jullie door dezelfde mogen opgroeien. Want dat is de bedoeling van die melk. Dat die baby's zouden groeien. Namelijk dat ze zouden volwassen worden. En dat ze op een gegeven moment ook ander voedsel tot zich zouden kunnen nemen. Het is een beginstadium. Pas geboren, baby's, om het even woord voor woord door te nemen. Ik denk dat we daar wel op in zijn gegaan zo. Maar als pasgeboren baby's verlangt naar de logische onvervalste melk. Nou, logisch is, onvervalst is natuurlijk onverdund. Hè? Ongefraudeerd, ongedund. Als je met melk gaat frauderen, ja, dan voeg je iets toe, waardoor het niet meer 100% melk is. Halfvolle melk. Maar we kennen dat natuurlijk ook met wijn. Hè? Water bij de wijn doen. Er wordt natuurlijk tegenwoordig wat afgefraudeerd met voedingsmiddelen. Dus worden dingen aan toegevoegd, andere dingen uitgehaald, zodat het goedkoper aan de man gebracht kan worden in ieder geval. Denk aan evenementenbier of tapbier. Ja, er wordt ook water aan toegevoegd. Maar als pasgeboren baby's verlangt naar die logische, die redelijke, zegt de Statenvertaling, onvervalste, onverdunde melk. Die melk, dat is een beeld van het woord van God, van basisbeginselen van het woord van God. Wat in de Statenvertaling vertaald is met redelijke, dat zie je in de interlineair, daar staat de logische. En gezellig, Fem?
Ja, heel gezellig.
Ja, gezellig. De logische, dat het woord redelijk in de Statenvertaling is mijn zin is ook goed vertaald. Hè? Het heeft betrekking op de reden. Wij vinden iemand redelijk of onredelijk. Hè? Dat, zo wordt het in ons taalgebruik voornamelijk gebruikt. Maar zijt zeer begeerig naar de redelijke, dus de met het woord, met de reden, verband houdende, onvervalste melk. En dat is volgens de interlineaire logische onvervalste melk. En dat logische, ja, dat kennen we ook wel van het woord logos. Want het Griekse woord logos, dat is het woord voor woord in de schrift. Als Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord, dan is het in het begin was de logos. En dit is het bijvoeglijk naamwoord van het woord logos. En dat woord komen we nog één keer tegen in Romeinen 12. Laat ik dat dan ook nog even laten zien. In Romeinen 12. Want dat zegt ook wel wat over de betekenis van dit woord. Ik hou mijn hand bij 1 Petrus 2, want dan ben ik zo weer terug. Maar in Romeinen 12, daar staat in vers 1. Ik bid u dan, hè, letterlijk, ik moedig jullie aan, ik roep jullie op. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke, dit woord weer, redelijke, jullie logische dienst of eredienst. Moet je voorstellen dat, dat Paulus hier in Romeinen, dit is Romeinen 12 vers 1, dus hij heeft 11 hoofdstukken uitgebreid het evangelie aan de orde gebracht. Nou, een heel systematische uiteenzetting is de Romeinenbrief over het evangelie en hoe het dan zit met dat het evangelie naar de heidenen, de natie is gegaan, hoe het dan zit met Israël. Nou, en vervolgens komt hier in 12, hoofdstuk 12 vers 1, wat men noemt de praktische toepassing van het voorgaande. En hij zegt dan op, ja, ik moedig jullie dan ook aan, in verband met, natuurlijk met het voorgaande, naar wat ik nou voor heb gebracht. Dus in verband met al het woord wat ik al heb doorgegeven, alle logos die ik jullie al heb voorgehouden, het evangelie. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de ontferming van God, dat jullie je lichamen, jullie leven, jullie lichamen, stellen tot een levend. He, want je bent levend gemaakt met Christus. Heilig, dat is apart gezet. Je bent uitverkoren, uitgekozen en apart gezet door God. En een Gode voor God, welbehagelijk offer. En dat, wanneer je dat doet, is dat jullie, dat is jullie redelijke, met het woord verband houdende eredienst. Dat is gewoon de conclusie die je zou trekken uit het voorgaande. Uit het voorgaande in de Romeinenbrief. En dat heeft niets met wet te maken, met goed of kwaad, of eten van de boom van kennis van goed of kwaad, of met mag ik dit wel of mag ik dit niet. Nee, wat het betekent staat gewoon in het volgende vers. Oh, niet dit volgende vers, dat moet ik even zo doen. Woord aan deze aion, want dat staat er letterlijk, aan deze wereld, aan deze aion, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Hoe word je gelijkvormig aan deze aion? Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Dat is gewoon een kwestie van go with the flow, zoals men dat zegt. Ga gewoon op de golven, hè, op de golven, de hypes van deze wereld mee. Met het denken van deze wereld. En je wordt gelijkvormig aan deze wereld. Dan ga je ook denken als deze wereld. Maar Paulus zegt, ik hou jullie het woord voor, hier in Romeinen onder andere. Ik hou jullie het woord voor, die logos, en word aan deze aion niet gelijkvormig, aan deze wereld, aan het denken van deze wereld. Maar wordt, dat is allemaal passief, hè? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Nou, hoe word je veranderd door de vernieuwing van je denken? Door het woord tot je te nemen en je lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode en welbehagelijk offer. En dat is jullie dienst, zegt Paulus, in verband met de logos, in verband met het woord. Jullie redelijke dienst of redelijke eredienst. Nou, daar gaat het dus ook over als het gaat om de redelijke. En dan ben ik met één klik weer terug. de redelijke, de logische, met het logos verband houdende, onvervalste melk. Die melk is een uitbeelding van het woord van God. Onvervals en onverdund. Opdat jullie door dezelfde mogen opwassen, opgroeien. Ik zie dat er een grondtekst zijn. Want in de Statenvertaling staat dat er niet achter. Maar in de interlineair staat er nog tot in redding. Dat je door dezelfde mogen opgroeien tot in redding. Nou ja. Maar ook dat is weer een loskomen van aardse zaken. Redding is natuurlijk... hoe zeg ik dat? Dat woord redding, wat in andere vertalingen behoud is, of in de Statenvertaling vaak vertaald wordt met zaligheid, oud-Nederlands, dat is wel wat meer dan één keer de knieën, dan ga ik het heel kort samenvatten, maar dat is wel wat meer dan één keer de knieën hebben gebogen voor het kruis, hè, om het zo te zeggen, en de Heer Jezus aanvaard hebben als je verlosser en zaligmaker. Redding of behoud, dat is alles wat daarbij komt, om het zo even te zeggen. Gewoon ons leven als gelovige, het leven wat je leeft als gelovige, de loopbaan die je loopt, die je gaat in geloof. En wat Romeinen 12 bijvoorbeeld noemt, de verandering van denken. Loskomen van die aardse zaken, niet gelijkvormig worden aan deze aion. Dan word je ook van die aionen, van het denken van die aion, gered. Melk is de basisbehoefte van een baby, dat is wel duidelijk. Het is ook de basisbehoefte, het beeld wordt hier gebruikt door Petrus van een gelovige, een jonge gelovige. En het gaat, maar daar kom ik straks nog wel verder op terug, het gaat, melk spreekt voornamelijk van zienlijke dingen. En de vaste spijs spreekt voornamelijk van onzienlijke dingen. Ik vind het wat lastig om dat te zeggen, want mensen gaan vaak, maken we vaak een tabelletje. Hè? En dan zeggen we, nou, hier komt de melk, hier komt de vaste spijs. En dan gaan we nu allemaal benoemen wat melk is en dan gaan we nu allemaal benoemen wat vaste spijs is. Maar volgens mij, ja, het is wel heel handig, maar volgens mij werkt het niet helemaal zo. Hè? En zijn er ook nog wel wat grensgevalletjes, grijzere gebieden. Maar als ik het dan gechargeerd zeg, dan zeg ik, melk gaat vaak over zienlijke dingen en vaste spijs over onzienlijke dingen. Nou, Petrus, die is hier heel positief over die melk. Paulus is dat veel minder. En dan gaan we nu naartoe, naar Paulus, naar 1 Korinthe 3. Ik lees die vers even. Ja, Fem. Oh. Ik moet even een rolletje uit de la pakken. Dat ligt nogal daar. Ja. Misschien dat open dat dan of zo even voor je wil openmaken. 1 Korinthe 3 lees ik de eerste paar versen. Daar zegt Paulus, en ik broeders... kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet, want gij, jullie, zijn nog vleeselijk. Want omdat onder u nijd is en twist en tweedrag, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens... Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet vleeselijk? Wie is dan Paulus? Kijk, dit vers en het volgende vers had ik het zojuist over. Wie is dan Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heer aan een ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom, namelijk de groei, gegeven. Nou, tot hier maar even. Nou, we zien dus dat... dat Paulus dus... uit een iets ander vaatje tapt. Maar hij spreekt hier de Korintiërs aan als jonge kinderen, zegt de Statenvertaling. De interlineair zegt onmondigen. Onmondigen in Christus waren zij. Maar dat is natuurlijk ook een baby. Hè? Een baby die kan weliswaar verlangen naar de redelijke onvervalste melk. Maar het blijft en daar zeer begeerig naar zijn. En dat is ook een normaal proces, zo hoort het ook in het geestelijk leven. Maar het is wel een onmondige, het is wel een fase die op een gegeven moment voorbij moet zijn. Dus die Korintiërs, die waren nog steeds onmondige gelovigen. En zij zeiden dan ook van, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Hè. Ik heb zelf ook wel meegemaakt dat ik aan iemand vroeg van, dat iemand zei, ik ben een gelovige. En dan vroeg ik van, nou, wat geloof je dan? Hij zei, ja, ik ben hervormd. Of ik ben, weet ik veel, christelijk gereformeerd of evangelisch. Nou, dan ben je dus onmondig, zegt Paulus. Ja, is geen antwoord op de vraag trouwens. Maar het is je... Je verschuilt je dan ook wel achter een leer of een kaartenhuis van leerstellingen, laat ik het zo zeggen. Maar Paulus, want laat ik daar dan niet te ver op veel over zeggen, maar Paulus heeft het hier over in vers 1, over vleeselijk en geestelijk. Hij zet het vlees tegenover de geest. En kijk, hangt vaak van de context af in de schrift, wat de betekenis van vlees, want het kan ook zondig zijn, zondig vlees. Maar hier gaat het over gelovigen, onmondigen in Christus, die vleeselijk gericht waren en niet geestelijk. En hij zet hier het vlees tegenover de geest. Hij zet hier ook melk in vers 2 tegenover vaste spijs. Ik zal even naar vers 2 doorklikken. Ja, spijs of vast voedsel. Melk en vaste spijs. Dat gaat over met name aardse zaken tegenover de hemelse zaken. De zienlijke tegenover de onzienlijke. De dingen die van de moeder komen tegenover dat wat de vader heeft. Hè. Moeder, de melk komt van de moeder. Het vaste voedsel in de schrift is de bedoeling dat het van de vader komt. Het is zoals de moeder de borst geeft. De moeder spreekt van de oorsprong. Het kind is uit de moeder. Maar de mens is ook uit de aarde aards. Dus als het over aardse zaken gaat, gaat het eigenlijk ook over zijn oorsprong. Nou, dit woord wat hier gebruikt wordt, geestelijk mensen van vlees, hè, vleeselijk. Ja, wij denken bij geestelijk, hè, we kennen geestelijken, dat zijn meestal mensen in een pak of in een jurk of met speciale kledij. Maar daar gaat het hier niet over en dat zal ik straks nog wel laten zien. Maar tegenwoordig is wat men spiritualiteit noemt, hè, dat noemt men ook geestelijk. Dat is heel erg gericht op beleving, op gevoelens, op emoties. Maar daar zegt de schrift juist van, nee, dat is niet geestelijk, dat is ziels. En wij halen die begrippen hopeloos door elkaar, maar de schrift zegt, het woord van God is levend en krachtig. Enzovoort, enzovoort. En het scheidt van één, ziel en geest. Dat zijn verschillende begrippen. De ziel, dat gaat over emoties, over gevoelens, over drijfveren. Dat is wat anders dan geestelijk. En ik wil even laten zien hier in de voorgaande versen, wat nou geestelijk precies is volgens de schrift. Wat is dat geestelijk? Dan haak ik aan bijvoorbeeld in 2 vers 10. En Paulus heeft hiervoor zojuist een uiteenzetting gegeven wat dat is geestelijk. En met de geest verband houdend. Hij zegt in 2 vers 10. Naar aanleiding van het voorgaande. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dus de geest openbaart, onthult. Want, zegt hij dan, de geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepte Gods. Wat is dus geestelijk? Wat doet de geest? Nou, die in de interlineair doorzoekt. De geest doorzoekt. Het is dus geestelijk om te doorzoeken, zou je hieruit mogen concluderen. En dat staat er dan ook in het vervolg. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. De diepten Gods. En diepten doorzoeken heeft ook weer met onderzoek te maken. Ons woord onderzoeken, ja, dat betekent dat je onder de oppervlakte kijkt. Je een spaatje dieper steken of je haalt de bedekking weg en je gaat eens kijken van wat zit daar nu precies onder. Nou, dat is onderzoeken, dat is doorzoeken, maar daarvan zegt de schrift, ja, God openbaart, God onthult de dingen in zijn woord door de geest, want de geest onderzoekt en doorzoekt. Dus de geest onderzoekt. In vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is, uit de God. Wij hebben ontvangen de geest die uit de God is, opdat wij zouden weten. Dus het geestelijke, de geest, heeft alles met onderzoek, met doorzoek en met weten te maken. Het is ook in deze, juist in deze brief dat Paulus telkens weer naar voren brengt en die Korintiërs voorhoudt, weten jullie dan niet? Hij doet een beroep op hun verstand. In vers 13 zegt hij, overigens wil ik nog wel even opwijzen, in vers 12, opdat wij zullen weten de dingen die ons God in genade, want het is genade wat hij ons geeft, die heeft God ons in genade geschonken. Nou, en dan, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, de Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dus die woorden in de schrift, de woorden in de schrift, de logos, de redelijke onvervaste melk, de logos, die... Ja, ze zit even naar me te zwaaien. De woorden in de schrift, die zijn van de geest. En wij zouden die woorden onderzoeken. Daar is dus niks zweverigs aan. Dat zijn weliswaar letters, zwart op wit, maar wel letters waarin God zijn geest, zijn leven ingeblazen heeft. En daardoor is het een levend woord geworden. Opdat wij zouden, woorden die de Heilige Geest, de Geest leert, ook weer hier het geestelijke met het geestelijke vergelijkende. Dat zijn geen zweverige bezigheden, dat heeft met denken, met weten, met onderzoeken te maken. Dan staat er in het volgende vers. Maar de natuurlijke mens, zegt de Statenvertaling, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Dat zou betekenen dat als je wel wil begrijpen wat de dingen van de geest van God zijn, dat je tegennatuurlijk moet worden. Maar dat staat er dus niet. Nee, er staat letterlijk, de zielse mens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Het zielse, is er niet om te begrijpen, maar het zielse inderdaad, dat ontvangt. Dat zijn emoties en dat zijn, wat ik net al aangaf. Emoties en wat zei ik daar net over? Intuïties, beleving. Maar dat is wat de ziel doet. Dat ontvangt ook. Dat heeft met de zintuigen te maken. Maar het begrijpen en het kennen van dingen, ja, dat gaat over geest. Dat gaat over denken. Dat gaat over weten. Dat gaat over verstand. Dat staat hier ook. De zielse mens ontvangt, staat er dan letterlijk, ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want zij zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan. Hij kan ze niet kennen, staat hier letterlijk. Hij kan ze niet kennen, omdat ze op geestelijke wijze worden onderscheiden. Omdat ze op geestelijke wijze worden beoordeeld. Nou, dit woord, wat hier vertaald wordt met beoordelen, als ik dat aanklik, staat er beoordelen of vragend onderzoeken. Dat is natuurlijk ook zo'n woord. Dat is dus geestelijk. Ja, kan ik niks aan doen, Fem. In de pauze krijg ik een nieuwe.
Nee, ik kan het zelf pakken.
Oké, ook goed. Maar dat vragend onderzoeken, dat komt nog in een aantal schriftplaatsen voor. En een onder andere een hele bekende, hoop ik. Ik hoop dat jullie die allemaal kennen. In Handelingen 17, daar staat dit over de Bereërs geschreven. Er staat, en deze, die Bereërs namelijk, waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En zij onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Nou, dat woord wat hier in 1 Korinthe 2, vers 15, wordt vertaald met onderscheiden. Dat wordt hier vertaald met vragend onderzoekende de geschriften. Dus zij ontvingen het woord met bereidwilligheid. Hè, het woord wat met hen gedeeld wordt. Nou, jullie doen dat ook allemaal bereidwillig tot aan dit moment in ieder geval. Maar zij ontvingen dat woord met bereidwilligheid en zij onderzochten ze, vragend onderzochten zij dagelijks de geschriften. Hè, elkaar bevragen, de zaken met elkaar delen, elkaar bevragen. En daarvan zegt de schrift, ja, dat is de geestelijke mens, dat is geestelijk. Nou, dan lees ik dan lees ik 2 vers 16 nog even. Want wie heeft de zin? Wie heeft het denken, staat er letterlijk. Wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Ook hier weer het denken. En daar wil ik dan nog aan toevoegen dat nou, als je even wacht tot de pauze, dan gaan we alles herstellen wat jij verkeerd hebt gedaan. Nou, ik kan geen precies aantal minuten noemen, maar als ik nu een gesprek met jou ga voeren, duurt het wel langer.
Oh.
Nog heel even, Fem. Maar ook hier gaat het weer over het denken. Wie heeft het denken van de Heer gekend die hem zou onderrichten? Wij hebben het denken van Christus. En met denken, dat wilde ik nog zeggen, dat gaat niet over intelligentie. Hè, dat je intelligent moet zijn om het woord van God te begrijpen, het woord van God te verstaan. Het gaat over het gebruiken van het verstand dat je hebt. Dus we hebben allemaal verstand gekregen van onze schepper. Nou, de een wat meer dan de ander inderdaad. Maar het gaat erom dat je dat verstand wat je hebt gekregen, dat je dat gebruikt. Gezond verstand. Nou, Paulus die heeft dan, want dit is de aanleiding waarover hij dan uiteindelijk gaat spreken in 1 Korinthe 3 over, hè, ik broeders, kon toch jullie niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. En hij zegt die vleeselijken, dat zijn onmondigen, in Christus weliswaar, maar onmondigen in Christus. En ik kon toch jullie niet spreken als tot geestelijken. En dan wijst hij natuurlijk op het voorgaande. En nou, dat plaatst zo'n uitspraak als een volwassene zegt van, nou ja, ik weet het allemaal niet, ik geloof als een kind. Plaatst dat ook wel in een ander daglicht. Want het is niet de bedoeling dat je altijd een kind zou blijven of een baby. Dat je op zou groeien en dat je op een gegeven moment vast voedsel tot je zou nemen. Ik zei net al, op het gebit komen we straks nog, want dat is ook een mooie. Een mens, je begint met een melkgebit. En langzaam, maar zeker, komt daar een vast gebit voor in de plaats. En dit is zomaar een plaatje dat ik van internet heb. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat je op een gegeven moment, en de plaatjes variëren daar wat in, dat je op een gegeven moment een volledig nieuw en vast gebit hebt, blijvend voor de rest van je leven. Tenminste, dat is de bedoeling. Sommigen zijn al aan hun derde en vierde gebit natuurlijk. Maar kunstgebit tellen we niet mee. Maar ook dat is weer een uitbeelding van melk en vast voedsel. Van de basisbeginselen, van de eerste beginselen van het woord van God. Ja, daar begint het mee, de redelijk onvervalste melk. Maar zodra we opgroeien, zouden we vast voedsel tot ons gaan nemen. En gefaseerd wordt ons gebit dan ook vervangen. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van die zaken. Ja, van de zaken in ons aardse leven zijn altijd een uitbeelding van het geestelijke leven. Daarom is het zo zoals het is. Omdat het geestelijk zo werkt. Nou, tot hier de tanden aan kiezen. Over kronen, bruggen en het kunstgebit zult in de pauze hebben. even terug naar 1 Korinthe 3. Ik bedenk nu dat ik beter een ander schriftgedeelte eerst had kunnen doen in verband met de volgorde. Maar dan wordt het in ieder geval na de pauze wat korter. Kinderen. Ja, Paulus zegt in vers 2... Ik heb u met melk gevoed. Nou, hij zegt letterlijk, melk geef ik jullie. Ik geef jullie melk te drinken. Dus de Korinthebrief, in ieder geval deze eerste, is allemaal melk. Korinthe hadden allerlei problemen met elkaar, daarvoor zochten ze rechters op. Hoe zit het nou met het huwelijk? Hoe zit het met, noem het maar. Het gaat allemaal over onze aardse omstandigheden, allemaal melk. Maar Paulus noemt die vaste spijs wel. Paulus noemt die vaste spijs wel. En dat doet hij ook in 1 Korinthe 2. Het is wat vreemd om dat in deze volgorde te bespreken. Maar hij zegt in 1 Korinthe 2, vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte, zegt de Statenvertaling dan. Ik wijs gelijk op de interlineair. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Maar wat zegt hij hier later in 1 Korinthe 3? Ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijken. Maar nog steeds als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, als tot onmondigen in Christus. Maar zegt hij hier even tussen neus en lippen door. Altijd in het voorgaande al gezegd, onder de volwassenen, ja, daar spreek ik van de wijsheid van God. Die wijsheid is niet van deze wereld, niet van deze aion. Een wijsheid niet van deze aion, niet van de overste van deze aion, die teniet worden enzovoort. Maar wij spreken wijsheid van God in geheim, in verborgenheid, zegt de Statenvertaling, die bedekt was. Welke God tevoren verordineert, dat is bestemd heeft tot heerlijkheid van ons. Nou, voor de aionen. Dat is een hele mond vol. Maar die wijsheid van God, die bestaat dus in geheim, in verborgenheid. En die is verhuld geweest van voor de aionen. En het is de apostel Paulus die verborgenheid, die verborgen wijsheid, dat geheimenis, ik hoop dat jullie die woorden kennen, Dat mocht de apostel Paulus bekendmaken. Maar het gaat over, dat zal ik straks na de pauze laten zien. Ja, bijna eens. Het gaat over Christus. En zeg ik het heel kort. De verborgen wijsheid van God gaat over Christus, die niet in het openbaar op aarde regeert, maar nu verborgen is in de hemel. En waar wij, als zijn lichaam, als het lichaam van Christus, in hem verborgen zijn. Want ons leven is met Christus verborgen in God. En ons leven is daar. En dat is verborgen. En al die zaken die over die hemelse dingen gaan, die over die verborgen dingen gaan, die over het geheimenis gaan, ja, dat is vaste spijs. En Paulus zegt, ja, dat kan ik spreken onder de volwassenen, maar niet bij jullie, Corinthiërs. Dus jullie voed ik met melk. Ik snap wel, over die verborgenheid en dat geheimenis valt natuurlijk heel veel te zeggen. Maar het doet Paulus niet in deze brief, dus ik doe het nu ook niet. Wellicht als we het nog eens een keer over Efeze, Colossense, Filippenzen gaan hebben, dat we dan uitgebreid eens over dat onderwerp kunnen hebben. Maar hier gaat het er niet over. En ik haal het even aan omdat Paulus het wel benoemt. Maar hij zegt tegen die Corinthiërs, ja, aan jullie kon ik dat niet geven. Jullie geef ik melk te drinken. En geen spijs. Geen vast voedsel. Geen vaste spijs. Want jullie konden dat, vermogen niet. Jullie kunnen niet. Jullie kunnen dat niet aan. Jullie kunnen dat niet hebben. Jullie konden dat niet hebben en jullie kunnen dat nog steeds niet hebben. Want, zegt hij dan in vers 3, jullie zijn nog vleeselijk, want onder jullie is nijd, hè, jaloezie, twist, ruzie, en tweedracht. Dat is volgens mij ongeveer hetzelfde, hè, ruzie. Zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Hè, wandelen jullie niet overeenkomstig mens, zoals de mens in het algemeen wandelt? Wandelen jullie dan niet, als er onder jullie jaloezie is, twist enzovoorts, wandelen jullie dan niet net als de overige mensen? Maar Paulus, ik haal juist dat vers uit Romeinen 12 aan, wordt aan deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van jullie denken. Namelijk door dat woord van God, daar word je door veranderd. Maar die Corinthiërs waren er dus blijkbaar nog niet, of niet voldoende volgens Paulus. Nou, en dan zegt hij ook, hè, dat als de een zegt ik ben hervormd, de ander evangelisch en of christelijk gereformeerd, of van Apollos of van Kefas, dat je dan vleeselijk bent. Maar Paulus, daar sluit ik dan mee af voordat het pauze is. Paulus die noemt hier alleen de vaste spijs. Hij noemt hier alleen de vaste spijs, maar hij zegt dat kon ik bij jullie niet kwijt. Hij haalt het even aan in 1 Korinthe 2. Maar hij zegt, jullie kon ik alleen maar voeden met melk. Nou, na de pauze meer daarover, want dan wil ik ook naar een schriftgedeelte gaan waar. Dan wil ik ook naar een schriftgedeelte gaan waar Paulus toch wel een duidelijk voorbeeld aanhoudt van wat vaste spijs is. En ik ben nu snel uitgepraat en we gaan naar de koffie.